Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u opnieuw luisteren naar een aflevering in een catechese-reeks over wat het betekent te geloven. Vandaag spreekt priester Pierre-François ons meer over de kenmerken van het geloof. We laten hem graag aan het woord.
Om verder te gaan, gaan we enkele kenmerken van het geloof zien. Ten eerste, het geloof is een genade. Dat betekent een gave, een cadeau, een gift. Hoe kunnen we nu dat weten? Wel, in de Bijbel staat het. Bijvoorbeeld wanneer Petrus gelooft en beleidt wie Christus is, zegt Christus om hem als het ware te bevestigen en te feliciteren. Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus door een gave van God, de Vader die in de hemel is, krijgen wij een bovennatuurlijke deugd, die is ingestort in ons. Instorten betekent voor een stuk afbrokkelen en neervallen, maar instorten wordt ook gezegd door iets dat we in ons giet, alsof de genade een soort vloeistof was dat in ons is ingestort, ingegeven. Dus het is in deze tweede betekenis dat ik het woord instorten gebruik. Wil de mensen deze geloofsdaad kunnen stellen, ik citeer nu uit het Tweede Vaticaanse Concilie, opnieuw de Constitutie Dei Verbum, wil de mens deze geloofsdaad kunnen stellen, dan is Gods voorkomende en helpende genade nodig en de innerlijke bijstand van de Heilige Geest, die het hart moet bewegen en het tot God moet keren, die de ogen van de Geest moet openen en aan alle smaak moet geven, om met de waarheid in te stemmen en erin te geloven. Einde citaat. Toch zie ik dat de manier waarop bepaalde exegese wordt gedaan of theologie wordt gedoseerd in bepaalde universiteiten, al noemen ze zich soms katholiek, dat ze dit lezen om te zeggen, oh ja, de Heilige Geest, dat is iets moois voor de inleiding, maar dat is symbolische taal, dat wil ik zeggen. Nee. Dat betekent dat God ons echt een hulp biedt van binnen, een genade, en zonder die genade kunnen we niet geloven. Dus hier is het duidelijk dat het geloof een daad is met God als oorsprong en initiatiefnemer. Maar het geloof is ook een menselijke daad. We moeten amen zeggen. We moeten beamen. Dat wat ons ingegeven is tot God, dat moeten we dus eigen maken. Zeg ja. Wel, geloven vraagt eerst als voorwaarde dat we de genade hebben en een bestand van de Heilige Geest aan ons binnenkant. Maar we moeten ook met vrijheid denken en een daad stellen om, zoals de catechisme van de katholieke kerk het verwoordt, om ons te, ik lees het, om ons te bekennen tot de door hem geopenbaarde waarheden. Dus we moeten die eigen maken. Is dat niet in strijd met onze waardigheid? Wel nee, we zijn geen scheppers, we zijn bewonderaars van de schepping. Dus het is helemaal niet verkeerd dat wij vanuit die schepping die wij bewonderen, we bepaalde zekerheden uithalen en daarbij ook vanuit de openbaring van God, die een cadeau is aan de schepping, een bovennatuurlijke genade. Wanneer gaan bepaalde van onze tijdgenoten begrijpen dat ze hun waardigheid niet verliezen door te geloven in een openbaring? Ik zeg het nogmaals, dat verkeerd idee werd door Nietzsche ingepompt in de moderniteit. Wie gelooft, is een minderwaardige mens. Omdat hij in plaats van zelf na te denken, de gedachten van iemand anders overneemt. Het is precies alsof de communicatie de mens niet verrijkt, maar verarmt. Het is toch zo absurd. Enfin, ik heb moeite om, hoe meer ik dat bestudeer, hoe meer ik het vertrekpunt van Nietzsche absurd vind. Het is eigenlijk altijd zo met een ideologie. Een ideologie berust in laatste instantie op bepaalde principes en bepaalde van die principes zijn soms niet eens aanvaardbaar. Die zijn soms zelfs absurd en men schaamt zich daarover. Daarom werken de ideologieën niet op basis van hun reclame te maken over hun startpunten, maar over de resultaten die zich daarmee bereiken. Ze camoufleren soms hun oorspronkelijke ideeën. En dat is waar met veel ideologieën. Ik geef een klein voorbeeld, het marxisme. Gaat niet zeggen, wij vertrekken van het punt dat God de mens alieneert. Want daar gaan veel mensen zeggen, oef, wat is dat voor een startpunt? Ze zullen zeggen, wij proberen een rechtvaardige maatschappij te maken en si en la. Dus men moet soms de ideologie kunnen doorprikken. Wat zijn de hoofdbeginsels waarop het berust? Dus we verliezen onze waardigheid niet door te geloven in een openbaring. En het is goed dat we dat duidelijk voor ons uitmaken. Dat is eigenlijk wat de fundamentele theologie doet. De theologie zegt ons, wat werd geopenbaard en wat moeten we daarin geloven? De fundamentele theologie zegt, wat is onze werkmethode om het te doen? Bij die werkmethode is openstaan voor een God die spreekt, die ons niet kan bedriegen en zich niet kan vergissen. In het geloof werken het menselijke verstand en de menselijke wil met de goddelijke genade samen. Het is niet of God of de mensen. Een soort dualiteit à la Sartre, Jean-Paul Sartre. Nee, geloven is een daad. En hier ga ik opnieuw citeren, maar deze keer uit de Summa Theologiae van Thomas van Aquino. Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil, die door God met zijn genade daartoe is aangezet. Met andere woorden, het verstand beaamt wat geopenbaard is, maar achter het verstand staat de wil. Die zegt, probeer dat te begrijpen, probeer je verstand daarop toe te passen. En achter de wil, die zo goed handelt, staat de genade van God die zegt, gebruik je wil niet om te zondigen, maar om het goede te zoeken. Daarom vind ik deze definitie van Thomas van Aquino een heel interessante synthese. Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil die door God met zijn genade daartoe is aangezet. Punt. Dit brengt ons tot een nieuwe paragraaf, dat is, wat is de relatie dan tussen het geloof en het verstand? Ik hoor tot vervelens toe enkele van onze tijdgenoten zeggen, ah ja, ofwel moet je je verstand gebruiken, ofwel moet je zomaar geloven. De mensen die dat zeggen, geven de indruk heel slim te zijn. Maar sorry, bij mij pakt het niet, ze zijn niet slim. Want er is geen tegenstelling, ze hebben een verkeerd beeld, ze denken dat geloven een slaafse houding is van mensen die niet, die geen verstand hebben, dat is dus niet waar. Eerst ga ik spreken over het geloofsmotief. Wat zijn de motieven die ons tot geloof leiden? Het ligt niet in het feit dat de geopenbaarde waarheden ons in het licht van ons natuurlijk verstand als waar en begrijpelijk voorkomen. Dat doen we wel met de wetenschap. Je moet de dingen leiden tot evidenties van zelfsprekendheden. In het geloof is dat niet. Wij geloven op gezag van God zelf, die openbaart en zich niet kan vergissen en niet kan bedriegen. Dit zei het Concilie van Trente. Opdat de hulde van het geloof niet te min overeenstemt met ons verstand, heeft God gewild dat de inwendige bijstand van de Heilige Geest vergezeld gaat van de uitwendige bewijzing van zijn openbaring. Dus God geeft eigenlijk een soort bevestiging. Hij openbaart zich, maar hij laat ons ook nadenken, met als gevolg dat we met ons verstand zien eigenlijk hetgeen waarin wij geloven is nog niet zo dom. En daarom worden we aangesproken door bewijzen van zijn openbaring. Wat bewijst de openbaring van God? Wel, de wonderen van Christus en de heiligen, de profetieën die vervuld worden, de verbreiding en de heiligheid van de kerk, die niet te verklaren is met louter sociologische factoren. Haar vruchtbaarheid en haar stabiliteit, 2000 jaar, beeldt u in. Dat zijn zekere tekenen van de openbaring, aangepast aan het brief van ieder. En dat geeft ons motieven van een geloofwaardigheid die tonen dat de instemming van het geloof geenszins een blinde gemoedsopwelling is. Daarbij kan ik ook zeggen dat bepaalde mensen ook een religieuze ervaring hebben opgedaan. Maar dat heeft de catechismus van de katholieke kerk niet willen opnemen, omdat die religieuze ervaring heel subjectief is. En dus moeilijker is om over te draaien van één mens naar de andere. Maar wie een subjectieve ervaring, godservaring heeft gedaan, is natuurlijk geholpen om gemakkelijker te kunnen geloven. Als ik zeg ik geloof in de volkstaal, dan betekent dat ik niet zeker ben. De bus gaat hier passeren om 9:43. Bent u zeker? Nee, maar ik geloof het wel. Het zal wel zo zijn. Dus je ziet in de omgangstaal, het woord ik geloof verzwakt een beetje wat je gezegd hebt. Ik weet niet of het zo is, maar ik geloof het wel hoor. Pas op, want in de theologie is het omgekeerd. Als je zegt ik geloof, dan is uw zekerheid groter dan indien je zegt ik ben van mening dat dat zo wel zou mogen zijn. Het geloof is zeker. Zekerder dan elke menselijke kennis, omdat het steunt op het woord zelf van God, die geen onwaarheid kan spreken. Dus als de kerk zegt, wij geloven dat de volle openbaring van het geloof zich in Christus bevindt, zegt een bekend document van het Tweede Vaticaanse Concilie over de godsdienstvrijheid, dat betekent dat de kerk dat als de meest zekere stelling aanneemt. Daarom is het een totale fout dat document zo te lezen, op een modernistische manier, op een moderne manier. Ja, ze gelooft het, maar ze is niet helemaal zeker. Geloof het maar. Dat is een oneerlijke manier om dat document te lezen en komt niet overeen met het katholieke geloof en met de terminologie van de theologie. Dus het document in kwestie interpreteren alsof de kerk niet zeker is dat zij de enige ware kerk is, is gewoon een oneerlijke manier om dat document te bekritiseren. Dat wordt soms gebruikt door mensen die het Tweede Vaticaanse Concilie proberen te verwerpen, maar hier gebruiken ze eigenlijk een foutieve redenering. De kerk is absoluut zeker dat Christus de volheid van de openbaring geeft. Dus niet alle godsdiensten zijn gelijk. Laat ons alstublieft niet het tegenovergestelde laten zeggen, zoals ik helaas hoor bij heel vrome traditionele mensen, dat ze zeggen, voor het Concilie Vaticanum II zijn alle godsdiensten gelijk, dit is een zuivere leugen, dit is laster. Dat heeft de kerk nooit gezegd. Nu terug naar onze zaak. Je ziet dat ik me een beetje heb opgewonden, omdat ik niet normaal vind dat mensen die zeggen van zichzelf dat ze heel trouw zijn aan het geloof, dat ze op zo'n oneerlijke manier een document van het concilie misinterpreteren. De zekerheid van de geopenbare waarheden overstijgt het menselijk verstand. Maar het goddelijk licht schenkt ons een zekerheid die ons verstand eigenlijk tot rust brengt. Want te zeggen, zo is het. En ik heb een interessant citaat van John Henry Newman, die zegt, 10.000 moeilijkheden maken niet één twijfel. Natuurlijk dat het moeilijk is te geloven, maar we mogen niet twijfelen, omdat de zekerheid ons, het geloof ons die zekerheid geeft. Nu is de vraag, als wij geloven met zekerheid, waarom moeten we nog ons verstand gebruiken? Als dat de hoogste graad is van zekerheid. Wel, omdat het geloof tracht te begrijpen, credo unt intelligam, zegt de heilige Augustinus, geciteerd uiteraard door Thomas van Aquino en iedereen. Dus het is eigen aan het geloof dat de gelovige hem beter wil leren kennen en dat hij beter wil begrijpen wat God geopenbaard heeft. En dus het siert de christen om dankzij zijn geloof diepe inzicht te krijgen, ook op menselijk gebied. De genade van het geloof opent als het ware het innerlijk oog voor een levend begrip van de inhoud van de openbaring, dat wil zeggen het geheel van Gods heilsplan en geloofsgeheimen, een onderling verband en een verband met Christus, met het punt van het geopenbare mysterie. Maar het is ook goed dat wij dankzij die gave van de Heilige Geest, waarin we met wetenschap en zekerheid de dingen geloven, dat ook beter begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt. En dat is eigenlijk wat de heilige Augustinus probeerde uit te drukken. Ik geloof om te begrijpen en ik begrijp om beter te geloven. Een corollarium daarvan is natuurlijk, wat zijn de relaties tussen geloof en wetenschap? Wel, het geloof staat boven het verstand, dus kan er nooit sprake zijn van een werkelijke tegenstelling tussen geloof en het verstand. Het is ook logisch. Het is dezelfde God die mysteries openbaart en het geloof meedeelt enerzijds, die ook het licht van de verstand in de menselijke geest heeft doen neerdalen. God maakt ons verstandig, dus ons verstand kan niet tegen de openbaring van God gaan. Het is trouwens nooit echt gebeurd. Soms door onwetendheid en beperking van ons hebben we een korte tijd de indruk gehad dat het geloof bepaalde elementen van de wetenschap tegensprak. Maar als we de dingen eerlijk bestuderen en in diepte zien we heel snel dat die tegenstellingen alleen maar schijn zijn. In de grond van de zaken zijn de wetenschap en het geloof het eens. En ik weet wel dat er nu een of ander van de luisteraars zal zeggen, maar ik ken een voorbeeld waar dat niet het geval is. Wacht maar, als we dat rustig en sereen bestuderen, zullen we heel snel tot de conclusie komen dat het geloof en de wetenschap elkaar niet tegenspreken. Ofwel doen we slecht aan wetenschap, of doen we slecht aan theologie. Dat kan ook zijn.
Żeby kochać pięknie każdego dnia, trzeba uczyć się od Emanuela, który swoje życie za ciebie dał, abyś ty mógł żyć i kiedyś też zmartwychwstał. Miłujcie się nawzajem,
En tot zover, beste luisteraars, deze aflevering in een reeks van 7, het is de voorlaatste, over de betekenis van geloven, u gebracht door priester Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.